uur praat ik met Freddy Tratlener. Ook wel bekend als Vieze Freddy of Fiesse Fur van de jeugd van tegenwoordig. De jeugd van tegenwoordig. Het hip-hop collectief dat nog altijd goed is voor volle stadions, hits en wat er allemaal niet meer bij komt kijken. En wat Freddy recent brengt is alles behalve vies. Lekker Fred is ook de titel van het nieuwe kookboek. En vanaf komend weekende ook te krijgen als een audioboek. En Fred houdt oprecht van koken. Van Uf Benedict met Hollandaise saus tot de onmisbare shakshuka. Die je tegenwoordig ook niet kunt ontlopen. En het staat er allemaal in met leuke verhalen en eigen taalgebruik. Freddy Tratlener werd geboren in 1983. Freddy, hartelijk welkom.
Pieter, leuk dat je hoi. Hoi Pieter.
Leuk dat je gekomen bent.
Ja, leuk om hier te zijn weer. Vorige keer was je naar Leiden verhuisd.
Nou, daar woon ik al 260 jaar. daar woonde ik al toen de watergeuzen...
Vanuit de pijp.
Ook niet. Jawel. Nee, maar goed, je weet nog wel dat je bent niet helemaal vergeten dat je hier was. Dat vind ik al een paar jaar geleden.
Was in het andere gebouw.
Ja, het was daar iets sfeervoller.
Het NOS-gebouw.
Maar een beetje smerig. Er zaten op een gegeven moment muizen. Laten we beginnen. Zullen we eens luisteren naar een stuk van het audioboek van je kookboek?
Ik ben benieuwd.
Ja. We gaan luisteren.
Laten we dat doen.
Insalata di pulpo. Toen ik met een snelkookpan begon te werken, was ik best wel bang dat die zou ontploffen in mijn gezicht en dat ik dan voor eeuwig verminkt zou zijn. Het enige wat je niet moet doen, is het deksel eraf halen als het pikkie omhoog zit. Je moet hem ook niet te lang laten staan met te weinig vocht erin. Dan trekt hij krom. Lees de bijsluiter goed en kom niet aan bij me als je gezicht wel is verbrand. Ik vind het leuk van dit luisterboek dat je die bladzijden hoort overslaan. Maar hoe doe je dat dan, insalata di pulpo? Nou, zoek op het internet naar een tutorial over het schoonmaken van pulpo. Zet hem op en doe het zoals zij het doen.
Kijk, dat is met grote stappen snel thuis voor een kookboek. Zoek het op internet en daar staat vast wel hoe je zo'n inktvis moet bereiden.
Ja, sommige dingen kan je beter zien. En dan denk je, oh ja, als ik dan zeg van je moet met je vinger en je pink en je wijsvinger en dan moet je dat plasticje tussen aanhalingstekens eruit halen en dan alle ingewanden en dan moet je het nog schoonspoelen. Dat is te veel informatie en dat doen mensen niet. En ik heb mijn kookboek ook zo gemaakt dat het gewoon meteen duidelijk is. Niet te veel gedoe met hoeveelheden ook.
De vorige keer dat je hier was, hadden we het ook al over eten. Omdat je toen vertelde dat je helemaal gek was van haute cuisine en van sterrenrestaurants. Ik heb de Nederlandse muziek altijd geassocieerd met smerig eten.
Ja, dat klopt zeker. Mag ik wat harder?
Ja, natuurlijk. Wat voor smerigheid heb je in de loop der jaren allemaal voorgeschoteld gekregen? Hoe gaat dat op zo'n tournee met jullie?
Wat echt heftig was, en dan kom je in zo'n soort nieuwbouw jeugdcultuurding. Dat was in België op een druilerige dag in Heistknokken. En dat was ook echt bij de duinen. En dan moesten we even wachten en ze hadden eten voor ons. En dat was gewoon een bevroren diepvriespizza.
Die was nog bevroren op het moment dat je hem kreeg.
En een magnetron. En dat was wel een soort van zoek het uit.
Zoek sterkte. Ja. Succes.
Ja, dus dat soort schandaligheden, die kwamen nog wel eens langs. Ja.
Is dan ook een beetje afreageren dat je dan op dagen dat je niet toert in een goed restaurant wil zitten of uitgebreid in de keuken wil staan?
Nou, het is niet overal zo slecht. Het is ook niet eens overal slecht trouwens. Sommige mensen die koken gewoon echt zelf en dan smaakt het ook wel een stuk beter. En als we even de tijd hebben met de jeugd, dan gaan we wel proberen we wel lekker te eten. En ik vind koken gewoon fijn.
Dus altijd al gedaan ook.
Gewoon op vakantie ook graag. En ja, ik vind het gewoon fijn. Altijd al gedaan, ja. Mag ik iets zachter?
Ja, natuurlijk. Dit knopje, daar kan je eigen koptelefoon mee bedienen.
Ja,
naar.
Dit is perfect.
Ja?
Wat zei je? Altijd al gedaan, ja. Mijn vader die kookte en mijn moeder die kookte ook. Koken nog allebei. En dus het is met de paplepel ingegoten. En dan kwam ik thuis en dan ging ik bijvoorbeeld toen ik 12 was, 13, Toen kwam ik thuis en dan ging ik gewoon pulpo maken. Want dat was er in de ijskast. Ik vond brood niet zo lekker.
Op je 12e al pulpo maken, dan ben je culinair voorlijk, zou ik zeggen.
Ja, maar als je daarmee op bent gegroeid, dan is dat logisch of zo.
Want jouw vader was professioneel kok.
Ja, maar niet heel lang. Dat is een Oostenrijker. Die is op zijn 14e het huis uitgegaan. En die is toen in het Gardermeer gaan koken naar niet al te speciale restaurantjes. Maar in die tijd, als je gewoon in Italië in een restaurant kookte, dan krijg je gewoon goede basis mee. En toen naar Amsterdam gegaan. Daar eventjes gekokt. En toen voornamelijk bedrijfsleider geweest.
In restaurants?
In een restaurant, ja. Een heel groot restaurant. Sluizer heette dat. Dat was hot and happening in die tijd. In de jaren 80 en begin jaren 90. En er kwamen de Madonna's en de Prinsen en de U2's.
Echt zo beroemd was het?
Ja, maar het was niet heel fancy of zo. Maar er hing wel altijd echt zo'n lekkere, goede sfeer van hier gebeurt het. En nu is het vergaande glorie.
En wat maakte je vader dan als hij thuis nog kookte?
Hij kookte dus niet daar in dat restaurant, maar hij was daar bedrijfsleider. Wat maakte hij thuis? Bouillabaisse, die staat er ook in.
En een Wiener schnitzel, want je zei hij kwam uit Oostenrijk.
Een Wiener schnitzel, ja. Die moet dan op een speciale manier gesneden worden met de, hoe noem je dat, draadrichting mee. En dan moet die plat geslagen worden. De Wiener schnitzel is een ding wat ik... Ja, die heb ik erin gezet omdat het een boek is met niet alleen maar gerechten die ik zelf heel graag kook, maar ook gewoon die in de familie zitten. En zo'n Wiener schnitzel, daar kom ik niet aan. Dat kan hij gewoon beter. Dus daar heeft hij het recept voor geschreven.
Die zou je zelf ook niet snel maken?
Nee. Want dan, ja, die kan mijn vader... Dat is de Wiener schnitzel van mijn vader. Dus als ik hem, ook al maak ik hem beter, smaakt hij toch minder lekker. Omdat het gaat ook een soort van... De liefde die in koken zit, die breng je ook over als je kookt voor iemand. Dus al die kinderherinneringen en gewoon het hele Oostenrijk verhaal, dat zit voor mij in zo'n gerecht.
Je hele afkomst, je vader, wie hij was, wat hij voor jou betekende.
Ja, hij leeft nog steeds. Maar dat soort dingen, dat is met heel veel gerechten. Sommige kazen die zijn ook lekkerder als je ze gewoon in de Bourgogne eet. En je bent net in die stal geweest. En je ziet het land en dan neem je het hier mee. En dan slaat het een beetje dood of zo.
Want dat doe je ook, kaasreisjes naar de Bourgogne.
Ja.
Zover gaat het inmiddels.
Tuurlijk. Wat ga je dan doen op je vakantie? Je wilt er gewoon lekker eten en voor de rest genieten van elkaar. En een beetje dingen meemaken. Maar er zijn zeker kaasreisjes naar de Bourgogne.
En jouw moeder, die heeft als slager gewerkt?
Ja, in een slagerij. Op zaterdag. En dan ging ik naar de buurvrouw. En die was... Die tekende heel veel. Die was kunstenares en dan ging ik daar op zaterdag. Zat ik in haar ateliertje in huis met potloden te tekenen als 5-jarig jongetje. En dan zat mijn moeder in de slager op het pleintje te werken. Amsterdam-Noord. Dan kwamen de lappen vlees naar huis.
Die mocht ze meenemen?
Ja, of die nam ze mee. Ja, weet ik niet. Er was gewoon altijd extreem veel vlees in ons huis.
Dus er werd altijd gekookt in huis, er was vlees in huis. Hoe zou je het nog meer typeren waar je opgroeide?
Ik ben tot mijn 7e in een soort volksbuurtje opgegroeid in Amsterdam-Noord. En dat was heel leuk en heel klein en gewoon een echt volksbuurtje waar iedereen elkaar kent. En toen gingen we daar weg en toen gingen we naar zo'n nieuwbouw Phoenixwijk ook in Amsterdam-Noord. En dat was gewoon een stuk saaier. En toen zijn we naar Landelijk Noord gegaan. En als je dan hoort van waar ik echt op ben gegroeid, dat was echt in mijn hoofd een soort ideaalbeeld. Maar dan kijk je terug en dan lagen er gewoon drugspuiten in het in het pierenbadje en het pleintje is nu grotendeels dichtgetimmerd. De buurman had zich verhangen. Het jongetje waarbij ik altijd speelde, zijn vader had een Chinese restaurant. Die is in stukken teruggevonden in zijn eigen container, in stukken gehakt. Dus het was wel tijd om te gaan ook daar.
Toch wel grimmige buurt, ook al heb je het niet zo herinnerd in eerste instantie.
Nee, totaal niet. Maar soms leven die dingen ook gewoon langs elkaar heen.
Je eigen hoofd en de werkelijkheid bedoel je?
Ja. En volgens mij zijn ze ook op tijd weggegaan. Ja. Maar het pleintje is ook helemaal niks meer. Dat was echt een soort van levendig buurtpleintje met visboer Joke de visvrouw. En die had gewoon van die bakken met levende palingen. Dat fascineerde me ook altijd.
Kon je uren naar de palingen kijken?
Ja, ik krioelde dan gewoon. Van die zwarte, enge beesten. Ja.
Wat kwam je vader eigenlijk doen eerst in Italië en toen in Nederland? Hoe is dat gegaan?
Hij komt uit een plekje van 80 mensen of zo. 80 man die daar wonen in Oostenrijk. En dan niet in een soort spannend berggebied, maar gewoon heuvels en groenten. En toen waren die gewoon de fuck out of there. Gewoon,
Maken dat je wegkwam.
Hij is ontsnapt op zijn 14e, noemt hij dat. Ja.
Wat voor man is dat? En hoe heeft hij jou opgevoed?
Wat voor man is
een avonturier?
Ja, redelijk. Het is een hele lieve man. Soms als je met hem in de keuken staat, denkt hij dat hij de baas is. En dat ik een soort werknemer van hem ben.
Met jullie koken samen als jullie elkaar
zien? Ja, af en toe ook wel. Ja, met gepaste afstand. En ja, hij weet veel. Hij weet ook niet alles, maar hij doet wel alsof hij alles weet. Maar hij weet wel veel. Ja, gewoon iemand die veel in de horeca gewerkt heeft. Ja.
Wat ik leuk vind aan jouw filmpjes die je maakte over dat koken is dat het ook af en toe gewoon lekker helemaal de soep in draait. Dat het gewoon mislukt.
Ja, dat hoort ook wel bij koken. Dat vind ik zeker, ja. Het hoeft niet altijd goed te gaan.
Bij mij mislukken die. Want je hebt een Uf Benedict erin staan. Die is mij nog nooit gelukt.
Maar het gaat niet helemaal de soep in, hoor, bij mij.
Bij mij wel, maar bij jou toch ook wel redelijk. Het gaat niet vlekkeloos. Zoals je dat vaak in kookprogramma's ziet, dat iemand het even zo mooi glad in elkaar draait.
Nee. De keuken wordt meestal wel een teringzooi en er gaat wel iets mis. Maar uiteindelijk staat er wel een gerecht wat gewoon echt lekker is en er goed uitziet.
Wat eetbaar is op zijn minst.
9 van de 10 keer. Nee, niet eetbaar. Het is lekker en het ziet er goed uit. Af en toe gaat het echt mis. Er was een winnares van een Lekker Fred competitie. Je kon je eigen Lekker Fred insturen. En dan kon je bij mij komen koken. En het was een meisje van 4 of 5 die had gewonnen, lieve. En die had een heel leuk filmpje gemaakt. En die kwam koken en die vader zei, die vader was ook kok. Ja, lieve wil graag een chocolade parfois. Bavarois en daaromheen wil ze een ganache en daarop wil ze een witte chocolademousse. En dus ik denk, ja, oké, dat heb jij gewoon gekozen. Maar goed, ze heeft gewoon, nee, ik ga ook niet moeilijk doen. En dat filmpje heeft iets van 4-5 uur geduurd voordat het erop stond. Halverwege moest ze huilen. De moeder moest er nog bij komen, maar uiteindelijk was het wel heel leuk. Dat is wel enigszins mislukt ook. Ook omdat het patisserie is. Gewoon toetjes maken. Daar heb je eigenlijk gewoon de ruimte voor nodig. En een beetje.
Dat is weer een vak apart eigenlijk, hè? Patisserie.
Ja.
Het zoet.
Yes.
Wanneer begon het eigenlijk bij jou te leven datgene wat je altijd al deed, dat koken, dat je dat misschien ook wel tot iets meer zou kunnen maken? Dat je er films van zou kunnen maken of filmpjes? Of dat je die recepten zou kunnen uitgeven? In een luisterboek.
Ik had een kledinglabel met een vriend van me. En dat ging wel redelijk, maar dat was heel veel gedoe qua productie en fabrikanten en allerlei andere soorten gezeik. En ook de PR was een ding en die zei, je moet gewoon op Instagram gaan. En ik was daar helemaal tegen. Ik trok dat niet. En ja.
Waarom niet?
Dat het zo... Het is alsof je sept of zo. Zo heel luchtig.
De vluchtigheid ervan.
Ja. En... Ik weet het niet. Het zag er ook uit als iets wat irritant is. En toen ben ik er toch opgegaan. En toen vond ik het eigenlijk heel erg leuk. Toen was ik er best wel snel in. En toen is dat... dat kledinglabel, daar zijn we toen op een gegeven moment mee gestopt. Maar ik zat nog wel op Instagram. En toen ben ik gewoon gaan kijken van... Hoe werkt Instagram nou echt? Wat werkt er op Instagram? En wat vind ik leuk? En daar heb ik een soort van combinatie van gemaakt. Want ik zag bijvoorbeeld Nikki Tutorials. Dat is een dame die de gezicht make-upt. En dat doet ze heel goed. Maar het is een, dat is wat ze doet. Dus het is heel herhalend. Ik zag het als een soort van Andy Warhol filmpje wat zich herhaalt. De simpelheid ervan. Dacht ik, oh ja, dat lijkt me wel tof. Gewoon iets dat je één ding doet. Dan dacht ik, ja, ik moet misschien wel gaan koken. In belachelijke outfits. Dat lijkt me leuk. En dan een beetje rauw gefilmd. Dus toen heb ik zelf de telefoon gepakt. En toen ben ik taco's met tong gaan maken. Ja, in de tuin.
Maar wel goed doordacht dus. Echt als een soort concept. Bijna als een...
Nou, dat
marketing
was,
idee of zo, of een dat was kunstidee.
Dat was het beginpunt van... Ik had niet verwacht dat dit er allemaal zo snel uit zou rollen. Maar dat was het beginpunt van die filmpjes. Gewoon even goed kijken hoe iets werkt en dan je eigen draai erin vinden. Dat.
Je schrijft over de schnitzel dat het als een dikke man in een hot tub over de rand van het bord moet.
Ja, met zijn ellebogen.
Met zijn ellebogen moet komen.
Ja.
Bijvoorbeeld. Schnitzels vallen meestal tegen. Eens in de zoveel jaar heb je ineens trek in een schnitzel. Dan denk je, nou ja, laat ik het maar doen. Het staat op de kaart.
Ja.
En in praktijk heb je altijd spijt
maar
dat je die bestelde.
Waar eet je hem?
Ja, meestal als je in Duitsstalige landen bent. Want dan denk je, nou, hier zullen ze toch wel weten hoe het moet.
Ja.
Het valt altijd tegen bij mij.
Inmiddels weten ze ook daar een stuk minder. Ja, ik heb dat niet. Ik eet nu 2-3 keer per jaar vlees. Dus dat... Dus ik kan niet zeggen van, ja, je moet daar. Maar in Oostenrijk eet je hem wel.
Daar is hij nog steeds goed. Nou.
Ja.
Laten we luisteren even naar de jeugd van tegenwoordig. En dit is Ik kwam haar tegen in de moshpit.
Ja, die is leuk.
Op de shirt van Sepultura, maar ik zag er liever bloot. Pippen glanzen als de cover van de Vogue. Zeeuwen door het leven, alles in het rood. Jopen helemaal oké, en de bakka die was zo. Trap God 2 kon ze helemaal uit de hoofd. Handen Franse manicure en de teennagels ook. Ze trapte op mijn loafers en ik keek ernaar van oh. Smeet wat geld naar de problemen en een beetje naar de hoofd. Bang your head, bitch. Ik spreek je na de show. Steek die hele stad in de fik. Let's motherfucking go. Steek die hele stad in de fik. Let's motherfucking go.
Ik kwam haar tegen in de moshpit. Ze stond een beetje, maar I love it. Elleboog in een bloedlip. Ik kwam haar tegen in de moshpit. Ik kwam op Prada en zij kwam op Vans. Ik vond haar sexy, zij maar ordinair. Ze bang haar hoofd, ik doe de money dance. Weer ze door de ver, I don't really, really, really care. Ze droeg een t-shirt van Les Apalins. Het was een echte, niet van H&M. Ze hield van mensen voor naar Maryland. fan van Vesafan. Is een stiekem fan. Van tevoren aspirine, dat we grienen. Met vriendinnen, ketamine en Red Bull en wasbenzine. Benzodine, cocaïne, bacadine, vodkaïne. Volgens mij heet ze Ines, geef wat ora, laat Alina. Ik wou haar tegen in een moshpit. Ze stond een beetje, maar I love it. Elleboog in een bloedlip. Ik wou haar tegen in een moshpit. De beat dropt, ik bless hem met de dropkick. Ik heb ook fans, kijk ze in je gezicht. Ik zeg yeah yo, ik heb money nodig, cause my mama sick. Die tata is wanhopig, hij gooit de tante stacks. Maar daarna ging ik toch liever met de pjessen weg.
De jeugd van tegenwoordig, ik kwam haar tegen in de moshpitten romance in de ruwe scene van waar het gebeurt. En Fiesse Fjör zit tegenover me. Freddy Tratlener, ook wel genoemd. Dit is een van jouw composities, toch?
Hoe bedoel je?
Dit stuk heb jij geschreven.
Nee. In de jeugd werkt het zo dat iedereen zijn eigen stukjes schrijft. En toevallig... Nee, dit is ook... Dit heb Pepijn en ik, wat je hoort in het refrein, hebben we ook geschreven.
Het idee kwam van jou, toch? Of niet? Of hoe gaat
dat? Ik had een beginstukje. Dat ik kwam haar tegen in de moshpit. Dat was eigenlijk het beginidee. Een soort liefdesding, inderdaad. Wat je zegt, een romance in de moshpit.
De moshpit is wat bij... ruwe concerten, mensen elkaar omver duwen, pogoen.
Ja, en tegenwoordig
onder de voet lopen.
Doet iedereen dat eigenlijk overal wel. Maar het is nog steeds een pit met mensen die tegen elkaar aanbotsen. Ja.
Dus een mooi dat contrast voor een eerste ontmoeting. De laatste plek waar je iemand in de ogen kijkt.
Ja. Ja. Ja, dat... Ja, ze stonk een beetje, maar I love it. Elleboog in een bloedlip. Ik kwam er tegen in een moshpin. Simpel, maar effectief.
Daar zeker effectief.
Van. Ja, ik vind het een fijn nummer. Een van de betere op dat album.
Je noemde net terloops Andy Warhol, maar dat is voor jou heel lang heel belangrijk geweest in je leven. Misschien nog steeds wel. Die fascinatie voor sommige kunstenaars.
Die pop-art scene toen ik een jaartje of 18 was. Daar ging ik echt wel wild op. Jonger nog, ja.
Hoe leerde je dat kennen? En waarom ging je daar wild op?
Hoe leerde ik dat kennen? Ik weet het niet eigenlijk. TV, boekjes, dat is gewoon wat er is, toch?
Je kwam het tegen op een zeker ogenblik.
Ja, dat komt op een gegeven moment in je leven. En dan verdiep je daar een beetje in. En toen ben ik naar de kunstacademie gegaan. En dan leer je de Jeff Koonsen en zo kennen. En dus, ik weet het niet. Voor mij zijn die hip-hop video's van begin jaren 0, eind jaren 90. Die hebben heel veel soort van raakvlakken met pop-art. Dat is voor mij hetzelfde of zo.
Het tentoonspreiden van visuele commercie.
Ja,
met een zekere artistieke uiting.
En het glimmende ervan en een soort van... het oppervlakkige daarvan ook. Maar wel dat je er heel erg in getrokken wordt. Visuele aspect ook. Ja.
Ja. Een soort foto's dat Jeff Koons zou maken van hemzelf met Cicciolina of andere
werelden. Ja, precies dat.
Werelden, maar wat er is dus felle kleuren, die, veel goud.
Die Kanye West video dat hij met Kim Kardashian op zijn motor zit. Zij ligt lang uit op zijn motor. En hij rijdt erop, op haar en op die motor. Dat is letterlijk een beeld van Jeff Koons uit, wat is het? Uit Kristal of iets dergelijks. Dat hij op Cicciolina rijdt. Zelfde vrouw, ook een soort pornoactrice. Dus dat soort dingen vallen me dan wel op, ja.
En dat sprak je aan, dat fascineerde je?
Ja, gewoon die overlapping. En dat hip-hop ding ook gewoon. Dat het je gewoon... Ja, het trek je erin. Zeker die eindjaren 90 video's van Hype Williams. Die zijn een soort avant-garde hip-hop, vind ik het.
Dat is een ontmoeting tussen de hip-hop en de kunstwereld, bijna.
Dat zou ik ook niet willen zeggen, want het is voornamelijk visueel, maar het heeft gewoon heel veel raakvlakken. Ja, ik denk niet dat de theorie erachter zit, die wel in die pop-art zit.
Wat heeft die academie je gebracht toen je daar aankwam? Wat trof je daar en hoe vond je dat?
Wat heeft het me gebracht? Ja, vooral heel veel praten over dingen en de redenatie achter dingen zoeken. Dat vond ik heel leuk. En een soort, ik heb daar heel veel lopen experimenteren en gewoon kloten als het ware, maar wel gewoon hard gewerkt ook. En gewoon goed naar dingen kijken en het verhaal erachter zoeken. Of je eigen verhaal erachter bedenken en dat vertellen, ja.
En wat voor dingen maakte jij toen?
Ik ben afgestudeerd met een filmpje bijvoorbeeld. Ik had twee van mijn vrienden, ik had grote duivenpakken gemaakt. Een soort van Mickey Mouse pakken van Disneyland. Maar dan waren het duiven met de snavel erop. Die kwamen in een soort white cube, witte ruimte, witte sokkel. En er hing een wit schilderij aan de muur. Of gewoon een blank canvas. En die kwamen met twee scooters de ruimte in op een gegeven moment. En die zitten te kraaien en bekijken die ruimte. En een van die vogels die begint te poepen uit dat pak met heel veel grijs poep. En die andere die begint met de scooter een wheelie te maken, waardoor al dat poep / verf door die hele witte ruimte gaat. Ja, dat soort dingen. Dan vond ik het ook weer tof om daar een soort pretentieuze van het kunst te combineren met het hele straatachtige. Een soort van ratten van de samenleving, de duiven. Dat vond ik tof. En dan die scooterjeugd.
Dus de straat, het vel,
ja.
En de verheven wereld van de kunst met elkaar, ja, in aanraking brengen.
Ja, 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 ja.
En ook wel met humor,
zeker,
als ik het zo hoor.
Ja, dat vind ik altijd fijn. Dat is een goede breker.
Dit heb je altijd wel kwijtgekund in alles wat jullie met de jeugd deden.
Ja, en ook in de filmpjes.
Het is nooit helemaal weg geweest. In die filmpjes zit dat, in de vormgeving van alles wat jullie deden.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
De podium act ook.
Ja, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen, ja.
Gewoon simpel, ja.
Ja, dat klopt. De humor. De relativering, denk ik. Toch? Dat is humor.
De jeugd gaat voor mij ook altijd wel over relativering.
Ja, dat klopt. Nu we het zo over hebben, denk ik dat ook, ja. En dingen niet aannemen zoals ze zijn en de gevestigde orde natuurlijk een beetje op de hak nemen.
Spelen als ik met alles taal, lekker met verwachtingen,
dood wil praten, maar dat zit er zeker in, ja.
In de beginjaren waren jullie tamelijk berucht om jullie toerende leven, omdat er op een zeker ogenblik iets leek te zijn ontstaan van drank en drugs bij jullie, dat het misschien wel ongezond zou zijn om nog 10 jaar door te gaan.
Ja, dat werd ook op een gegeven moment herhaling. En in mijn geval kwam ik daar niet meer af, terwijl ik er wel van af wou komen. En toen dacht ik al, oh ja, het is toch niet zo dat ik zomaar opeens dat niet kan doen als ik daar zin in heb.
Je kon niet zomaar zeggen, vanavond hou ik het rustig. Eventjes geen drank, even geen drugs. Ja, dat ging gewoon niet.
Dan dacht ik, vanavond doe ik maar 2 drankjes. Soms lukte dat. En andere keren zei ik dat tegen mijn toenmalige vriendin, nu mijn vrouw. Van, ik ben zo terug, ik ga een uurtje weg. En dan was ik letterlijk om 9:00 ochtends thuis. En dan was ik naar 3 feesten geweest. En weet ik veel wat.
Je had er zelf geen controle over. Want je was oprecht toen je zei, vanavond doe ik het rustig aan.
Ja.
Het was niet gelogen.
Absoluut niet, nee. Nee, en dan had ik zwarte gaten en dat soort shit. Dus dat werd, toen kreeg ik een kind. Toen heb ik nog een half jaar geprobeerd wel die levensstijl enigszins aan te passen, maar dat lukte niet.
Wat is dan het moment dat je denkt, shit, ik heb een serieus probleem? Dit kan ik niet zelf oplossen.
Ja, ook wel toen mijn vrouw zei van, ja luister, ik ga niet bij je weg, maar we hebben nu een kind van een half jaar en dit is niet goed en ik neem mezelf ook niet serieus als ik dat kind in die omgeving laat opgroeien. En zoek het even uit met jezelf en dan horen wij het wel later.
Dat klinkt toch wel een beetje als met bij je weggaan.
Nou, dat
komt wel in de
was
buurt.
Het niet, nee. Toen dacht ik, oh, dit. Nee, want ze zei het heel overtuigend. En ik geloofde er ook wel dat ze niet bij me weg zou gaan. Want ze zei, ik ga nooit bij je weg. Maar dit is ook niet hoe het hoort.
Met andere woorden, los het op.
Ja.
Maar hoe?
Ik ben met wat mensen gaan praten. En daar ben ik wel goed uitgekomen. Dat was wel relaxed.
Maar niet echt naar een kliniek gegaan of zoiets?
Nee, dat niet. Maar wel met wat professionals.
En waar kom je dan op uit? Waar ligt het dan aan dat je geen maat kan houden?
Het ligt deels gewoon aan hoe je chemisch in elkaar zit.
Gewoon hoe jouw lijf reageert op die spulletjes?
Ja. Ja, 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 dat ook. En dan wat dingen van opvoeding en gewoon. Ja, weet niet. Op een gegeven moment als je muziek gaat maken, wil je ook. Dat maak je ook doordat je veel wil drinken en wil verdwijnen in de nacht. En dat vond ik fucking leuk.
Dus dat hoorde ook bij het ritueel van het optreden.
Ja, daar heb ik ook wel echt van genoten. En dat vond ik echt heel leuk. Maar op een gegeven moment was dat herhaling. Maar dan drink je al zo lang zoveel. Dat ook gewoon systematisch erin zit. Dus dan op een gegeven moment denk je ook dat het bij je karakter hoort.
Je weet niet beter, daar komt het eigenlijk
op
neer.
Ja, en je bent die mongool die op het podium staat te drinken. En je denkt dat mensen dat ook van je verwachten. Of zo.
Je was bijna bang dat de act niet zou slagen als je niet dronken was.
Ja, ook wel. Dat was ik in het begin toen ik meteen gestopt was. Toen ik gestopt was, was ik daar vond ik dat wel het moeilijkste misschien. Omdat je omgeving is ook allemaal, bestaat ook allemaal uit vrienden die veel drinken. En dat is op een gegeven moment normaal geworden. Dus je moet. Het is voor je niet alleen voor jou iets anders, maar ook voor je omgeving.
Het lijkt me ook enger om het podium op te gaan en gek te doen als je alleen maar 2 spa rood op hebt.
In het begin was dat wel zo, maar nu vind ik dat wel relaxed. En ik was een paar keer naar Iggy Pop concerten. En die man die heeft de heroïne gebruikt. En die doet het nu ook nuchter. Dus het is op een gegeven moment moet je een soort van in je hoofd daar naartoe kunnen. Dat je er ook nog wel chaos creëert.
Het gewoon uit jezelf halen. De chaos, de gekte, de relativering.
Ja, 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 ja. Ja, dat, ja, zo simpel is dat eigenlijk wel.
Jullie zijn collectief een beetje door dat proces heen gegaan.
Nou, eerst was Pepijn het. Die was dat met andere dingen. En nu weer niet. En toen later was ik dat gedaan. Maar Bas en Olly die strijden nog voor alle vrijheden. Of hoe je dat wil noemen.
Het is niet zo dat jullie helemaal gelijk opgaan, kortom.
Op dat gebied niet, nee. Nee.
Ik heb altijd de ervaring dat mensen in je omgeving niet van verandering houden. Dat mensen elkaar ook een beetje gevangen kunnen zetten in bepaald gedrag. En drinken is daar altijd wel berucht om.
Ja, zeker. En wat je ook merkt is dat dan ben je met van die vrienden die veel drinken. En dan ga je een keer met hun uit eten, één op één. En dan zitten ze ook gewoon van, ja, maar wil je dat niet één wijntje bij de dit of de dat? En
wat je doet, nul. Ook als je lekker uit eten gaat.
Ja, ik drink gewoon niet.
Helemaal niks meer.
Nee. En dan zie je wel dat ze het relaxed vinden. Omdat ze eigenlijk zelf dat ook wel enigszins.
Het gaat over henzelf uiteindelijk.
Vaak wel, ja. Ja, als je echt cool bent met jezelf, maakt het toch niet uit of degene waarmee je dineert en die je al lang kent of die drinkt of niet.
Dat is een hele goede les om in je hoofd te houden als mensen je bekritiseren of iets verwijten, dat het meestal over die mensen zelf gaat.
Tuurlijk, dat is ook waar wat die haat is. Als de mensen je het succes niet gunnen, dat komt omdat ze dat zelf vaak willen doen. Of zelf met iets zitten wat ze niet hebben kunnen doen. Of niet gedaan hebben vaak.
Zijn het je vrienden, de mensen van de jeugd van tegenwoordig, of zijn het collega's?
Nee, dat zijn wel echt vrienden, maar ik zou ze nog eerder als soort neefjes en broertjes willen beschouwen.
Ja. Ze staan dichtbij je, maar jullie delen ook weer niet dezelfde interesses.
Oh jawel, absoluut wel. Maar niet alles. We zijn wel echt vier verschillende mensen. Maar we deden wel dezelfde interesses en het zijn wel leuke mensen. Het zijn ook wel lastig.
Maar jij was ook lastig.
Ja, daarom. Dus er zijn heel veel raakvlakken.
Zullen we luisteren naar het album van Willy Wartaal? Want heb jij ook aan meegewerkt?
Ja, dat komt er binnenkort aan. Zijn soloalbum, Enkelbangers.
En dit nummer heet Daya en dat is vernoemd naar zijn dochtertje.
Ja. Hij had een hoek gemaakt. Een refreintje. En hij zat achter zijn piano. Terwijl hij achter het keyboard zat, had hij ook een microfoon of iets dergelijks. En toen klom zijn dochter op de tafel. En toen zong hij het refreintje wat we zo gaan horen. En toen later kwam hij met het idee dat in plaats van dat het over zijn dochter moet gaan, dat het gewoon over een dame moet gaan die niet op tafels moet dansen. En toen hebben we er een stripper van gemaakt.
We gaan luisteren.
Draai, 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 je kan zo lekker draaien.
Willy Wartaal was dat met medewerker van Fjesse Feur die tegenover me zit. Freddy Tratlener, allebei ook leden van de jeugd van tegenwoordig. Daya, niet staan op de tafel, ging eigenlijk over het dochtertje, maar werd uiteindelijk een stripartiest. En je zei, niet dood analyseren de jeugd van tegenwoordig, maar uiteindelijk gaat alles wat we doen over relativering.
Nou, toen je het zo zei in het gesprek, niet alles, maar...
veel. Beetje.
Ja, gaan we toch dood analyseren. Ja, precies, nu gaan we weer.
Laten we het niet doen.
Ja, we doen het niet.
Blijft het spannend? Jullie zijn eigenlijk al zo lang bezig. En zoveel meegemaakt. En op een gegeven moment ga je toch dat rondje maken.
De uitdaging is nu wel om het spannend te krijgen, ja. Ja, wat kan ik zeggen? Dat is nu weer de uitdaging.
Hoe doe je dat, het spannend krijgen?
Daar zijn we het nog niet helemaal over eens. Gewoon wat nieuwe dingen proberen. Ik hoop dat het werkt. Ik heb wel zin om met die mensen muziek te maken. Dus daar gaat het voornamelijk om.
Jullie hebben nog zin in elkaar? Jullie hebben nog zin in muziek?
Het optreden is ook wel echt heel leuk. Ja.
Het zijn tegenwoordig echt stadions waarin jullie staan.
Ja, zelfs Olympische.
Dat had je toch nooit kunnen vermoeden toen je begon?
Toen we begonnen dachten we aan niks.
Jullie hadden gewoon geen idee, geen benul?
Nee. Ik keek heel veel naar die MTV-clips waar ik het over had. Echt obsessief. En ik had nul idee eigenlijk. Ja, ik wist wel dat je dan... dat er muziekinstrumenten waren. Maar hoe dat dan echt tot iets op tv kwam, dat snapte ik... op een of andere manier niet helemaal. Ik geloofde zo erg in die droomwereld van die videoclips... dat ik dacht dat dat een soort van...
echtheid was, dat het
ja,
bestond.
Ja, een soort van parallele realiteit was. Gek, hè?
Dat is alleen maar een teken dat het heel goed gelukt is, zo'n clip. Dat je bent gaan geloven in die wereld die zij verbeelden.
Ja,
de wereld waarin alles fonkelt en schittert.
Ja. Dan ben je gewoon obsessief. En wil je er denk ik ook wel in verdwijnen. Want ik ben geen achterlijke jongen of zo. Wat dat betreft op dat gebied. Maar ik denk dat je er dan in wil geloven of zo.
Want je groeide op in een buurt waar de buurman aan mootjes was gehakt.
Nou,
en
ik groeide voornamelijk in een hele fijne buurt op. Maar dat is wat ik er later van meekreeg. Ik heb daar ook niks van meegekregen.
Maar goed, de fijne buurt waar het in ieder geval niet fonkelde of schitterde. Ver weg van de glamour van zo'n video. Van,
ja, dat wel.
Van de wereld van Jeff Koons.
Ja, dat wel. Ja, een Pinaise bouw. Nieuwbouwwijk op een gegeven moment. Grijs. En al uitgewoond voordat het ingewoond was. Dat soort dingen.
Verstoken van glans en kleur.
Ja, tegen de snelweg aankijkend.
Dat is toch een van de functies van kunst, muziek en alles... om die glans te verlenen aan het bestaan?
Ja, of om door andere glans heen te prikken. Dat kan ook. Ja. Ligt
toen
maar
jullie
net
begonnen,
aan welke kunst. Ja.
Hoe ging dat eigenlijk? Want jullie kenden elkaar zo'n beetje uit Amsterdam.
Ik kende Olly goed. Daar ben ik mee opgegroeid op de middelbare school... paar jaar. Die kon echt rappen. Die deed mee aan die rap battles. In buurthuisjes en whatnot. En ik had een vriend Lucas. En Lucas kende Pepijn. En die zomer hadden we een woord, Olly en ik, van een andere rapper uit Amsterdam-Noord. Dat woord was Watskebert. Daar hebben we iedereen mee doodgegooid en dat zeiden we gewoon de hele tijd. En op een gegeven moment belde Pepijn Lucas op van... Hey Lucas, je moet even komen, want we zijn bezig in de studio met het nummer Wat gebeurt. En je moet even Wat gebeurt komen inspreken. Dat was de studio van Bas, dus ik was verbolgen. En we waren al overdag dronken.
Waarom was je verbolgen? Omdat je eigenlijk deel van het project was in je gedachten?
Nee, omdat... dat een woord uit Amsterdam-Noord was. En dat was ons woord. En die Pepijn had ik 2 keer gezien. Of 3 keer. En dus ik was mee om verhaal te halen. In principe kwam ik daar met een soort van...
Wat doe je met mijn idee, met mijn woord?
Nou, het was niet eens mijn woord. Het woord
maar ons van, woord.
In ieder geval een woord uit Amsterdam-Noord... van een andere rapper, Heist Rocker, shout-out. Dus wij gingen daar, ik ging daar verhaal halen. En toen was Pepijn super blij om me te zien. Want ik had een keer gefreestyled met Pepijn op straat. Toen was ik ook zo van, nou, hè. Maar ik kwam boos doen. Nou, laten we maar rappen dan. En toen hebben we Wat Skebert opgenomen. En dat was het tweede dingetje wat ik ooit geschreven had. Ook mede met hulp van Willy Wartaal.
En de rest is geschiedenis. Zou ik haast zeggen.
Ja, eigenlijk wel, ja. En dat, toen zijn we het nummer hebben opgenomen. Ik was het enigszins vergeten. Ik wist wel dat het er was, maar ik dacht er niet, verder niet echt iets bij. En dat begon zijn eigen leven te leiden. Want hij nam dat gewoon mee op cd'tjes. Op feestjes. En af en toe bleven die cd's slingeren. En zo, toen heeft iemand het online gegooid. In die tijd kwam het internet gewoon ook nog net op. Had je van die discussieforums. En toen gingen we met Kees de Koning zitten. Hadden we 3 nummers opgenomen. Toen was er een platencontract en een nummer 1 hit.
Kees de Koning van Top Notch. De platenbaas die eigenlijk achter alle nederhiphop zit. Die ertoe doet.
Grotendeels.
Ja. Grotendeels. Maar wat je net vertelde is trouwens toch wel indrukwekkend. Als je vriendin zegt, ik ga niet bij je weg. Maar ik ga zeker niet met mijn kind, met ons kind bij jou in de buurt zijn. Zolang jij niet je boel op orde hebt.
Ja.
Stop maar met die middelen. Ik wil niet dat je tot 6 uur
nou,
ochtends wegblijft.
Dat zei ze niet. Dat heeft ze absoluut niet gezegd. Stop maar met die middelen.
Zoals je nu bent, kunnen we niet bij jou in de buurt zijn.
Dit werkt niet. Je moet nu iets doen, want ik ga met Claudie ergens anders tijdelijk wonen. Zoiets.
Dus eigenlijk moet je jezelf dan heruitvinden in zeer korte tijd.
Ik was er ook wel aan toe. Ik had het al eerder geprobeerd. Voor een tijdje werkte dat, maar het werkte dan half. En ik was er ook wel klaar mee, want als je er niet klaar mee bent, dan werkt het sowieso niet.
Dus je wilde zelf ook wel een ander leven. Het leven dat je nu schetst in je boek is eigenlijk van een vrolijke huisvader die met zijn kind op het aanrecht lekker zit te koken. En probeert om op een zeker tijdstip het hele gezin tegelijk aan tafel te krijgen. Want papa heeft Polpo gemaakt.
Ja. Nou, is het wel zo dat mijn vrouw documentairemaakster is en fotograaf. En ik doe ook allerlei leuke dingen en ik zit in de jeugd van tegenwoordig. Dus
zo vaak komt het nou ook wel niet voor.
Zo gestructureerd als je het nu schetst, dat is het helaas niet. Nee, en ik weet ook niet of dat ooit zo gaat zijn. Dus wanneer ik er ben, dan is het gewoon leuk. Als papa 1 keer in de maand thuis komt. Nee, maar... Ja, nee.
Zo is het niet?
Nee, niet helemaal, nee.
Hij zegt helaas.
Ja, ik zou wel wat meer gestructureerdheid in een soort in mijn gezin willen hebben. Maar dat lijkt me ook alleen maar een soort romantisch idee. Wat dan in werkelijkheid niet heel leuk is. Een soort van 9 tot 5 baan.
Ach nee joh, dan sta je in de file en mensen die dat
ja,
doen.
Ja, precies. Maar voor het idee voor een maand lijkt het me leuk. even verkleden als normalo.
Is je creativiteit op geen enkele manier minder geworden sinds je rustiger bent gaan leven, sinds je nuchter bent? Sinds je zelfs als je op een kaasreisje gaat naar de Bourgogne geen wijn meer drinkt?
Of een mint? Nee, het is meer geworden.
Meer juist. Ja. Stond je eigenlijk in de weg? Je dacht dat het er deel van was, maar ja. Het was eigenlijk een obstakel.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik zou willen dat ik het bij 2 of 3 of weet ik veel wat af en toe een uitschieter kon houden. Maar dat is het niet.
Dat punt ben je al voorbij.
Nee. En dus nu, zeker met dat kookboek is er ook alleen maar omdat ik gewoon alle kleine kansen die voorbij kwamen aan heb kunnen pakken. En het koken, ja, ik ben best wel, ik moet die dingen kopen. Al die ingrediënten, daar ben ik even mee bezig. Dan als ik een gast heb, moet ik dat regelen. Dan is er nog wel een team die het filmt. Een cameraman en een geluidsman. Maar het moet wel allemaal bij elkaar komen. Als ik een kater heb, dan lopen dat soort dingen lopen gewoon mis. En ik heb nu dat ik Kees Holtkamp en Ron Blauw allemaal heb weten te kunnen strikken. Dat is alleen maar omdat ik steeds kleine kansjes gepakt heb. En niks heb laten versloffen. En daarom is het ook helemaal goed geworden. En heb ik voor die foto's 3 keer een soort van overzicht gemaakt met mijn vrouw en schets. En hebben we dat zo in kunnen hakken voor het budget. En ja, daarom is het gewoon van A tot Z helemaal zoals ik het wil. En niet dat er nog ergens, ja, dat is wel tof, maar vaak is dat gewoon omdat mensen er niet 100% op zitten.
Dus dit is een product van gefocust zijn. Maar voor koken moet je ook structuur hebben. Je moet allereerst de goede boodschappen halen. Je moet dingen in de goede volgorde doen. Je moet opletten. Je moet aan de ene kant je eitjes roeren, aan de andere kant zorgen dat de mayonaise niet schift.
Ja,
je moet soms wel 6 pannen tegelijk in de gaten houden. Dus
die eieren Benedict waar je het over had aan het begin.
Die bij mij altijd mislukken.
Dat zijn 4 pitjes waar je op een gegeven moment de brioche moet roosteren.
Je moet 4 armen hebben voor dat ding.
En de Hollandaise saus moet je kloppen. En dan moet die spinazie moet warm. En dan moet je nog dat eitje pocheren. Dus ja.
Dus je bent eigenlijk zeer gestructureerd en eigenlijk altijd geweest.
Nee, je hebt die filmpjes gezien, toch?
Ja, het ziet er rommelig uit.
Hoe gestructureerd is dat? Ja.
Ja, maar daaronder ben je volgens mij zeer gefocust en helemaal niet ongestructureerd. Volgens mij is alles wat je doet uiteindelijk juist wel heel zorgvuldig geanalyseerd en gedaan.
Ja, deels, maar ik kan het dus ook loslaten. En dat is wel fijn.
Dat gestructureerde kan je loslaten, lekker laten schieten.
Als er chaos in moet en ik zie dat er chaos bij moet komen, dan kan ik daar ook wel naartoe.
Chaos is een ingrediënt dat je moet willen gebruiken.
Ja, fijn hè?
Ja, heerlijk chaos.
Iggy Pop aan boord. Hij is volgens mij bij Top of the Pops. Hij doet dat nummer. Hij is onder de LSD. En hij playbackt helemaal ernaast. Maar hij kan ook een soort power yoga dance moves. En hij is het publiek aan het bedreigen met de microfoonstand. Dat vind ik een van de gaafste performances ooit. En dan zie je hem dan later op het podium. En dan, ja, sommige dingen zijn trucjes die hij nu doet. Maar hij kan het ook gewoon aanzetten en loslaten. En in muziek heb je ook gewoon wat chaos nodig.
Als je dat te netjes, te gestructureerd, te bedacht zou doen, dan zou het niet werken. Het zou niet ontwrichten.
Voor mij werkt het niet. Ja, ik bedoel, ik vind Whitney Houston heel tof. Maar dat is wel echt zo gestructureerd mogelijk. En ik vind Celine Dion ook heel tof. Maar als je dan een soort Amy Winehouse hebt die op een soort van op het randje balanceert van een soort koorddansact en helaas op het laatste af is gevallen, dat is wel veel spannender en interessanter eigenlijk. Dan iemand die alles in een structuur probeert te houden en een soort van bijna een turnoefening doet.
Het was mooi geweest als Amy Winehouse het had overleefd. Als ze haar chaos had kunnen structureren.
Ja, Zeker.
Dat had dit ik wel graag gehoord.
Ja, dat had ik ook al. Ik dacht ook wel vaak aan haar.
Toen je zelf daarin zat?
Ja, nou wil ik me niet op hetzelfde niveau plaatsen als Amy Winehouse. Maar
qua drinken bedoel je?
Nou, of qua muzikaliteit of muziek maken. Maar ik dacht wel, oh ja, het is wel echt jammer dat zij een soort van groot talent in alles wat ze met die muziek deed, dat zij dan uitgerekend overlijdt. Iemand die een soort van spanning en heel veel kunde had.
Omdat het haar niet gelukt is om erachter te komen dat het eigenlijk beter gaat en dat je best het publiek tegemoet kunt treden.
Ik heb wat ik nu zeg heeft alleen betrekking tot mezelf. Dus ik ga niet spreken voor mensen die
ook die er niet meer zijn.
Drinken, ja. Of die dan stoppen met drinken. Ik weet niet hoe dat voor hen is. Ik spreek voor mezelf.
Het is knap dat het je gelukt is. En
denk zo.
Goed om jou in deze conditie hier te zien. En er is dus een audioboek en een kookboek. Dit zijn de ingrediënten. Lekker Fred van Freddy Tratlener. Met hoe je een Hollandaise saus maakt en dat soort dingen. En een Hollandaise die niet helemaal gepakt heeft. Dat het zo'n slappe smeurie wordt.
Ja, dat is geworden.
Dat is echt zo smerig.
Of dat die gaat schiften.
Oh, dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar ik ga het allemaal nog een keer proberen met je boek bij de hand. Dankjewel dat je langs wilde komen. En
thanks
veel
for
succes
having
ook
me.
Met de jeugd. Dank je, Freddy. Dank.
Thanks.